Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 35e psalm en daarvan het eerste vers. Twist met mijne twistes, hemel Heer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil. Alleen het eerste vers van de 35e psalm. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om dan te gaan zingen uit de 119e psalm. En daarvan het 53e vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Vers 53 van 119. Om vervolgens te lezen uit Lucas 24, de versen 13 tot en met 35.
Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer en uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En zie, 2 van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? Waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten er zelf overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen gestond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hen uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen er bij het vlek waar ze naartoe gingen en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. Ze dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood, zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande, terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hen waren. Welke zeiden, de Heeren is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelde hetgeen hun op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods.
De tekst voor de prediking wordt gevormd door het gehele gedeelte zoals we dat met elkaar hebben gelezen. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 43ste psalm en daarvan de versen 2, 3 en 5. Mijn God, ik steun op uw vermogen, zend Heer uw licht en waarheid neder. En mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. 2, 3 en 5 van de 43ste psalm. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 102e psalm en daarvan het 12e vers. Dus zij zeer een naam geprezen en in Sion eer bewezen, dus hoor elk de vreugdestem in het blij Jeruzalem. Vers 12 van 102, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat is voor Gods kerk op aarde het rijkste? Wat is in het leven van een kind van God het heerlijkste? Dat is toch de gemeenschap door het geloof met haar koning, Jezus Christus. Dat is het wandelen door het geloof aan de hand van de Meester, de Heer Jezus. Dat is die tere geloofsomgang met haar liefste, haar bruidegom Jezus. Als ze bij hem zich weet, dan heeft ze ook alles. Vrede, vreugde, verzoening, vernieuwing. Zelfs als de weg dan tegenvalt. Zelfs bij de ergste tegenkanting. Zelfs als dan donkere schaduwen zouden vallen over de levensweg. Dan nog mag ze weten, de Heere is bij mij. En daarom zal ik niet vrezen. Maar als hij er niet is, als hij uit beeld is geraakt, als hij op een afstand is gekomen, dan maakt dat de weg toch onbegaanbaar. Dat is toch ook hetgeen wat we terugzien in die geschiedenis van die twee Emmausgangers. En als thema zetten we boven de prediking de kerk onderweg naar Pasen. Drie gedachten. In de eerste plaats de ochtendnevel in Jeruzalem. In de tweede plaats de middagschemering bij Emmaus. En in de derde plaats het avondlicht over Jeruzalem. De kerk onderweg naar Pasen. De ochtendnevel in Jeruzalem. De middagschemering bij Emmaus. En het avondlicht over Jeruzalem. Soms heb je wel eens van die dagen, en ik denk dat jullie jongens en meisjes dat ook wel weten, dat er dan 's ochtends dat er een hele dichte nevel hangt. Je ziet dan bijna niks. Alles is in nevelen gehuld. En de zon die verbergt zich achter die dikke nevelwolken. En meestal dan in de loop van de ochtend wint de zon dan aan sterkte, waardoor de nevel verdwijnt en de zon ook doorbreekt. In het Midden-Oosten echter komt dat verschijnsel geregeld voor. Want na een warme dag koelt het dan 's nachts zo sterk af dat de volgende dag bij het aanbreken van de ochtend een dichte nevel en een zware dauw optreedt. En zeker in de vroege zomer kan het daar dan gebeuren dat die nevel urenlang aanhoudt. De hele dag kan er dan wel een soort van mist hangen over het land. Het geeft vaak dan ook een zwaar gevoel in je hoofd. Zo was het nou ook deze dag. Nee, die nevel hing niet in het rijk der natuur. De zon scheen namelijk onafgebroken als een parel aan de horizon. Fijntjes had Marcus daar immers op gewezen in zijn beschrijving van het paasevangelie. Als hij daar beschrijft en zeer vroeg, de eerste dag der week, kwamen zij tot het graf als de zon opging. Met Pasen was het zonlicht doorgebroken. Maar niet bij deze twee. Want het was wel Pasen, maar hun hart was er niet bij. Het paasevangelie was voor hen in nevelen gehuld. Ze zagen het niet. Ze begrepen het niet. Herkenbaar misschien. Want dit is niet alleen iets dat bij die twee wordt gevonden. Want die beide wandelaars, die komen daarmee toch ook wel heel dichtbij. Hoe menig een gaat zijn levensweg niet als door de mist. Alleen de kracht van de zon, ja, de zon der gerechtigheid dan wel te verstaan, die kan het doen opklaren. En daarvoor zal de opgestane levensvorst zichzelf aan hen moeten openbaren en verklaren. En dat blijkt wel bij die twee. Ze lopen op de weg. Ze zijn onderweg. Aangeslagen. Verslagen. Nee, niet verbitterd. Maar wel met een diep verdriet in hun hart. En opnieuw moeten we toch zeggen, is het niet het beeld van menig wandelaar op de levensweg. Krommingen. Onbegrijpen wegen, diepe levensdalen, is ook menig een onder ons niet vreemd. Deze twee die willen Jeruzalem uit. Die twee willen weg uit de brede kring van volgelingen. Je kent dat gevoel misschien wel. Je zit ergens met een hele groep. En ze hebben het ergens over, maar het gaat eigenlijk allemaal langs jou heen. En je voelt je niet op je gemak. En hele andere dingen houden je bezig. En je zoekt naar een mogelijkheid om er tussenuit te knijpen. Zij ook. En zie, twee van hen gingen. Stilletjes verlaten ze die brede kring van volgelingen van de Heer Jezus. Weggekropen, weggeslopen en uiteindelijk zo weggelopen. Weg van deze plaats. Want hier liggen te veel herinneringen. Hier is te veel verdriet. En zo lopen ze hun weg naar Emmaus. Emmaus is een dorpje van zo'n 11 kilometer, want één stadie is 192 meter. Zo'n 11 kilometer bij de stad Jeruzalem vandaan. En in zo'n heuvelachtige landstreek is dat een wandeling van zo'n 4 uur. En ze gaan de weg dus naar het westen. Dat is de weg waar de zon ondergaat. En het zal ergens in de loop van de eerste paasdag zijn als ze door de stadspoorten van Jeruzalem de stad verlaten en achter zich laten. Wie het zijn weten we niet precies. We krijgen maar één naam te horen. Kleopas. Hij was getrouwd met een van de Maria's die ook bij het kruis stonden. En in de ongewijde geschiedenis gaat het verhaal dat hij een broer was van Jozef, de vader van de Heer Jezus. En als dat zo is, dan was hij een oom van de Heer Jezus naar het vlees. Wie die ander is, krijgen we niet te horen. Maar het zou toch heel goed mogelijk kunnen zijn dat zijn vrouw Maria is geweest. Die twee lopen met de ziel onder hun arm. Want alles ligt namelijk over hoop in hun hart. Ze kwamen uit de stad. Daar waar feestvreugde was. Het paascha was gevierd, het paaslam was geslacht. En het zevendaagse feest van de ongezuurde broden was er in volle gang. Pasen, het feest van God sparend voorbijgaan. Pascha, het feest van de bevrijding. Elk jaar opnieuw. Hoe het volk van Israël mocht gedenken hoe de Heere hen uit Egypteland had bevrijd. Hoe ze bevrijd werden uit het juk van de dienstbaarheid. God die banden en boeien breekt. Maar niet alleen van het juk van de Egyptenaren, ook van het juk van de zonde. En dat werd die morgen toch ten volle openbaar, toen God de banden en de kluisters van de dood openbrak en Christus uit de dood deed herrijzen. Het ging allemaal langs hen heen. En in die stad werd het hen allemaal te benauwd. Alles is voor die twee in nevelen gehuld. Ze willen hier weg. Ze moeten hier weg. Ze gaan hier ook weg. Zo gaan ze Jeruzalem, de stad van God, gaan ze uit. Ja, een mens doet wel eens rare dingen, toch? Als hij alles niet scherp ziet. In de mist slaat een mens wel eens wegen in waar hij beter niet had kunnen komen. Want zij hadden in Jeruzalem moeten blijven. En daar hadden ze in de kring van de broeders, hadden ze bemoedigd kunnen worden. Nee, wie zich terugtrekt en wegtrekt uit de kring van de gemeente, die zal daardoor dikwijls langer onnodig in het donker en in de mist moeten gaan. Nu gaan ze. En hun hart het huilt van verdriet. Jezus is immers niet meer onder hen. Hij is gestorven aan het kruis en hij is gelegd in het graf. Hun hart huilt om het gemis van de Heere Jezus. Verweest en verdwaasd hebben ze Jeruzalem verlaten. Dan moet u zien, ze hebben het onderweg maar over één ding. Jezus, daar zijn ze vol van. Want dat lezen we in vers 14. En ze spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. Je zou ze eigenlijk eens moeten hebben horen praten, terwijl ze daar lopen. Nee, ze hebben het niet over de koetjes en de kalfjes, de ditjes en de datjes. Dikwijls als er twee over de weg gaan, spreken ze met elkaar de alledaagse dingen van het leven. U kent dat misschien wel. Als u een wandeling maakt, met uw man of met uw vrouw of met vrienden, iemand uit de familie, heb je even tijd om elkaar wat te vertellen, om de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Zij hebben het enkel over Jezus. Hoe hadden ze immers niet aan zijn lippen gehangen? Hoe hadden ze ook niet veel aan hem gehad? Hoe zijn ze niet door hem getrokken? Vanuit de duisternis tot het licht. Vanuit de dood tot het leven. En hoe hebben ze zich niet aan hem opgetrokken? Hij was hun hoop, hun verwachting, hun leven. Maar hun hoop is gestorven, neergelegd in het graf. En we horen het hen straks ook zeggen. Vers 21. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Hun hoop is nu verleden tijd. Overleden. Gestorven. En alles gaat nu langs hen heen. Wat ze die dag hebben gehoord, het werden flarden die in de mist oplossen. Wat blijkt hier toch dat ook na ontvangen genade het soms nog zo donker en duister kan worden in het hart van een discipel van Jezus. Ja, als je Jezus weghaalt uit het leven van Gods kinderen. Als het zicht op die opgestane levensvorst er niet is. Als het leven uit dat paasevangelie wordt gemist. Dan ontvalt een kind van God alles wat hij had. Toch. Licht, vreugde en vrede. Ze hebben wel gehoord van de opstanding, uit meerdere bronnen zelfs. Van de vrouwen, van sommigen uit de kring van de apostelen, van de discipelen. Trouwens, zelfs nog eerder en nog vaker. Dat was uit de mond van de Heere Jezus. Die toch immers niet alleen had gesproken over zijn lijden en sterven, maar ook over zijn opstanding. Maar het heeft bij hen de nevels niet doen opklaren. Ze lopen in de mist. Het is alles te vergeefs geweest. Het heeft hen niets gebracht. Wat moedeloos zeggen ze het. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Zo gaan ze de stad uit. Verder de mist in, verder het donker in. Al pratend, al zoekend. Ze kunnen het maar niet geloven. Ze kunnen de nevels niet opklaren. Er is geen uitzicht, want de geloofsvensters die zijn beslagen. Weet je, dan kunnen die vrouwen het nog wel tegen hen zeggen. En dan kunnen sommigen van de discipelen nog wel tot hen roepen dat Christus is opgestaan. Misschien weet u het wel uit uw eigen hart. U kunt dat bericht onmogelijk naar uzelf toetrekken. En u kunt onmogelijk zelf door die nevels heen breken. En wat zien we toch in deze geschiedenis, dat er slechts één is die de nevels kan doen opklaren. Dat is de opgestane zelf. Dat is Jezus door de werking van zijn geest. Maar het laat hen niet los, het houdt hen bezig. Maar de levende Christus ontbreekt. Ze halen slechts wat herinneringen op. Het geloof is niet in de beoefening en hun hoop is niet levend en de verwachting is gedoofd. Toch, dit was eigen schuld. Dit hebben ze aan zichzelf te danken. Zo is het er altijd als een kind van God in de mist loopt. Dat ligt niet aan de Heer. Of dacht u van wel? Dat ligt aan henzelf. Daar zit een zonde tussen. Altijd weer. En dat noopt dan toch ook tot zelfonderzoek. Ook vandaag. Misschien zitten ze er wel voor morgen. Die vroeger zo dicht bij Christus mochten leven. Ze mochten zijn stem horen. Ze mochten leven uit zijn hand. Ze zagen op hem in zijn heerlijkheid en in zijn volkomenheid. Hij was de grond van hun bestaan. Hij was de hoop van hun leven. Hij was het waar ze het van verwachten. Maar nu is het weg. En nu is alles voor u zo in nevels gehuld. Waar ligt dat nu aan? Hoe komt dat nou? Zijn er geen zaken die moeten worden beleden? Zijn er in uw leven geen zonden waarmee u hebt te breken? Want zo lag het toch wel bij die beide Emmausgangers. Dat brengt bij de tweede gedachte. De middagschemering bij Emmaus. Want zo lopen die twee hun weg. Ineens horen ze voetstappen naast zich. Ze krijgen gezelschap. Er is iemand die zich bij hen aansluit. Het is de opgestane levensvorst. Als een onbekende wandelaar voegt hij zich bij hen. Ze kennen hem niet. Ze herkennen hem niet. Door de mist heen zien ze niet wie dit is. Maar, en dat valt toch wel op, want dan staat er in vers 16... en hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. Christus houdt hun ogen gesloten. Is dat niet wonderlijk? Hij komt zich te openbaren en hij verbergt zich. Tegelijk. Zo handelt hij wel vaker. In zijn openbaring houdt hij zich wel eens verborgen. Dat is niet zonder reden. En hij doet dat dan om ons iets te leren. Hij doet dat om ergens bij te bepalen. Hij laat zo de gevolgen van de zonde des te sterker gevoelen. Ze hebben een les nodig. En daarom houdt hij zich afwezig, terwijl hij toch bij hen is. De levensvorst zoekt die weggelopen schapen op hun dwaalwegen. We zien het hier gebeuren. Hij komt dichterbij. Hij luistert. Hij stelt een vraag. Hij luistert opnieuw. Zo is hij. Want al luisterend en vragend brengt Jezus deze twee bij hun diepe verdriet. Bij hun verwond zijn. Bij hun gemis en hun moedeloosheid. Hij is de goede herder. Die meeloopt op de weg. Die begeleidt onderweg. En die wandelt als de schaduw aan hun rechterhand. Ook als die paasboodschap aan hen voorbij ging. Ook als het evangelie van de opstanding bij hen geen kracht doet. Zo trekt hij mee met zijn kerk op aarde, terwijl de avondschaduw zich aandient. Juist als de weg zwaar valt en het duister invalt, trekt hij toch mee. Zo was hij. Zo is hij nog. Wie weet hoe lang hij al met u meewandelt. In uw nood. Bij jouw vragen. In de mist van uw bestaan, bovenal te midden van de zonden in je leven. en bij de eigenzinnigheid van jouw bestaan. Let op, die ongeziene reisgenoot die trekt mee. Hij leest ons leven en hij beluistert onze nood. En hij stelt de vraag. Af en toe laat hij zijn gedachten opkomen en wijst hij ons iets aan in ons leven dat ons te denken geeft. En hier en daar zet hij ons stil en dan dwingt hij ons tot zelfonderzoek. En nodigt hij ons uit om onze ziel bloot te leggen voor hem. En zo blijkt bij die twee dat in hun gemis hun hart uitgaat naar Jezus. Ze missen hem. Ze hebben smart om hem. Dat laten ze hem ook blijken. Door hun ogen. Jezus moest het zeggen. Waarom ziet gij droevig? Door hun woorden. Door hetgeen wat ze zeggen. Vers 19 tot en met 21. Want dan vertellen ze hem wat ze die morgen hebben gehoord. Van de vrouwen, van het lege graf, van de engelen, van sommige van de discipelen die hetzelfde hebben waargenomen. Maar dat blijkt hun probleem. Ze geloven het gewoonweg niet. Ze geloven het woord niet dat tot hen is gesproken. Ja, zegt u. Dat is toch logisch, want geloven is een gave van God. En het ware geloof zal je geschonken moeten worden. Het geloof kan je niet pakken en je kan het niet grijpen. Je kan het niet naar je toe halen. Zeker. En dat is bij die twee ook wel gebleken. En toch. Toch neemt Jezus het woord. En hij is daarin scherp. Heel scherp als hij het zegt. O onverstandigen. En tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Weet u, ongelovers is allereerst en allermeest zonde. Ongeloof is nooit recht te praten. Ongeloof is niet te rechtvaardigen. En ongeloof mag ook niet geaccepteerd worden. En daarmee zetten opgestanen hen op hun plaats. Jezus wijst hun zonde aan en hij legt hun zonde bloot. O onverstandigen, o tragen van hart. Ze hebben namelijk niet gewandeld bij het licht van Gods woord. Ze zijn traag van hart omdat zij het woord van God niet hebben geloofd. Begrijpt u? Ze volgden Christus. Ze hadden Jezus lief. Ze hadden zijn stem gehoord. Ze konden niet meer zonder hem. Het waren geestelijke mensen, godsdienstige mensen, vrome mensen. Ze leefden niet in een bepaalde zonde. Ze zochten het niet in de wereld. Ze gingen niet op in allerlei ongerechtigheden. Je zou maar zulke mensen bij je in je gemeente hebben. Positieve mensen die werkelijk op de zaak betrokken zijn. En toch, onverstandigen, tragen van hart. Omdat zij Gods woord niet geloofden. Omdat zij aan de schrift niet genoeg hadden. Dat is nou hun zonde. God niet geloven op zijn woord. Jezus woorden niet voor waarachtig houden. steeds weer die vraag, is het wel zo, is het wel voor mij? Zeker, zonde raakt ook de concrete levenswandel. Profeten hebben daar vaak van gesproken, in de brieven van Paulus komt dat terug. Maar zonde is allereerst en allermeest ongeloof aan Gods woord. God spreken niet voor waarachtig houden. Niet buigen voor het gezag van Gods woord. En dat gaat Jezus die Emmausgangers nou leren. Want het geloof moet het altijd weer hebben van het spreken van God. En er zijn zonden die alles te maken hebben met een verkeerd, met een gebrekkig, met een eenzijdig lezen in de schrift. Want deze twee hebben geen acht gegeven op het getuigenis van de profeten. En hun onverstand en hun traagheid ligt in het niet geloven van de schrift. Als de schrift spreekt over het lijden, de sterven en de opstanding van de Messias, geloofden ze het niet. Als de profeten ervan hebben gesproken dat de verlosser langs een weg van versmading en verwerping tot zijn hoogheid en zijn heerlijkheid moest komen, geloofden ze het niet. En wanneer vanuit Gods woord en werd gewezen de weg waarlangs de zaligmaker de verlossing zal verwerven, geloofden ze het niet. En weet je, daarom houdt Christus hun ogen voor gesloten. Dat kan dus de oorzaak ervan zijn als uw, jouw of mijn weg door het donker gaat. Ongeloof aan Gods woord. Ongeloof van Gods belofte. Hoe ligt dat nou bij u en bij jou? Ligt de oorzaak van die donkerheid in uw hart misschien daarin dat de verrekijker van het geloof niet helder ziet? Kijk, we kennen dat wel, als de brillenglazen, als die beslagen zijn, dan kun je toch ook niet goed kijken. En als je dan wordt gevraagd om een stukje voor te lezen, dan gaat het ook niet. Want je ziet dan te weinig omdat je bril beslagen is. En zo kan het ook zijn met de verrekijker van het geloof. Als we bepaalde Bijbelgedeelten ongelezen laten, kunnen we doorbrekende werk van de Heilige Geest in de weg staan. Als we weigeren te buigen voor bepaalde gedeelten van de schrift, dan kan dat de oorzaak zijn dat onze weg door het donker gaat. Als we persoonlijk of als kerken, als we de schriften niet meer in zijn geheel tot ons nemen, dan kunnen wij er zelf de oorzaak van zijn dat wij of onze kerken door het donker gaan. Kunnen we zelf niet opheffen. Die nevels kunnen wij niet opklaren. Daarvoor zijn de stralen van het zonlicht nodig. Ook hier. En daarom is Christus nu opgestaan om die dwalende jongeren, om die dwalende Emmausgangers in het paaslicht te zetten. En we zien dan dat de Heere Jezus hen gaat inleiden in het geheim van zijn opstanding. Want vanaf vers 25 tot en met vers 28 is Jezus alleen aan het woord. Als de grote profeet neemt hij hen mee door de schriften. En zegt hij tegen hen, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Vanuit Mozes en vanuit de profeten gaat hij hen leren hoe de lijdensweg, de kruisweg en de opstanding van Christus al in het Oude Testament was voorzegd. Jezus neemt deze verdwaalde wandelaars mee op een wandeling door de schrift. En dat is ambtelijke arbeid. Want Christus is hier de profeet. Want zij moeten leren waarom kruis, waarom de vloek, waarom de dood die Christus onderging nodig was. Hij laat hen weten dat alleen zo de verlossing kon worden aangebracht. Als hij ging voldoen aan Gods recht, als hij de schuld zou betalen, als hij de straf op de zonde op zich zou nemen. Mag ik het zo heel eenvoudig zeggen, die beide Emmausgangers die krijgen een herhalingscursus Bijbel lezen door die grote profeet en leraar. Wat een heerlijk onderwijs moet dat niet zijn geweest. Christus die Christus verkondigt. De hoogste profeet die zaligmakend onderwijs geeft. Hij die leert dat heel de schrift vol is van hem. Waar zal hij zijn begonnen? Wat zal hij hebben gelezen? In Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten. Van Jacob op het sterfbed. De scepter die zal niet wijken van Juda. De offerdienst die in alles heen wijst naar hem. Het Immanuelsteken waar Jesaja van spreekt. Of die profetie Jesaja 53. Zo is er nog veel meer wat Christus hen zal hebben geleerd. Na Pasen legt de opgestane de nadruk op het woord van God. Ik kan het niet genoeg onderstrepen. Na Pasen legt de opgestane de nadruk op het woord van God. Begrijpt u waarom Bijbelkennis zo wezenlijk is? Begrijp je waarom we schrift met schrift hebben te vergelijken? We dienen door de Bijbel heen te kruipen. Bladzijde voor bladzijde, hoofdstuk voor hoofdstuk. Steeds weer met die vraag, wat zegt deze tekst mij nou van Christus? Zo trekt de opgestane levensvorst hen er helemaal bij. Hij onderwijst hen van zijn lijden en van zijn sterven. Hij leert ze van zijn kruis en van zijn offeranden tot in de dood. En hij geeft ze kennis van de schriften. Maar die schriften, die gaan toch steeds weer over Christus. Luther die moet toch eens hebben gezegd dat we net zo lang tegen een tekst uit het Oude Testament moeten aanbeuken totdat Christus eruit komt. De walnoot moet kraken en opengaan totdat Christus eruit komt. Want hij is immers de pit. Hij is immers de scopus van heel de schrift. Heel de schrift is op Christus Jezus gericht. Zo doet de levensvorst vanuit die schriften die hij opent de Christus oprijzen. Al wandelend komen ze zo dichter bij Emmaus. De zon is lager gaan staan, het is al schemerig geworden. Maar in hun harten, mag ik het zo zeggen, begint het ook te schemeren. Of moeten we zeggen met hen zelf, die zijn brandende. Van binnen borrelt er iets over Christus en zijn werk. Vanuit de schriften gaat hij voor hen leven. Want waar de schriften opengaan, beginnen de nevels op te klaren. Want de mist die verdwijnt alleen maar daar, waar een ziel wordt ingeleid in het heilige woord van God en in de helsgeheimen uit dat woord van God. En er valt hemels licht over Golgotha. En dat brengt bij ons de laatste gedachte. Het avondlicht over Jeruzalem. Want Emmaus is inmiddels in zicht. De zon gaat bijna onder. Maar voor hen gaat de zon op. Al pratend zijn ze in Emmaus aangekomen waar ze de nacht zullen doorbrengen. Maar die onbekende reiziger, die lijkt verder te gaan. Vers 28. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. Ik denk, jongens en meisjes, dat jullie zoiets wel kennen. Onderweg van school naar huis lopen of fiets jij met iemand mee, iemand uit je klas of iemand uit een andere groep op school. En op een bepaald moment ben jij dan bijna thuis, terwijl die ander nog net iets verder moet naar huis. En met een korte groet neem je ook afscheid van elkaar en zeg je, nou, tot ziens, hè, ik zie je morgen wel. Zo gebeurt het toch dikwijls. Zo lijkt het hier ook te gaan als die drie bij Emmaus komen en twee van hen daar de nacht zullen doorbrengen. En die onbekende wandelaar lijkt verder te gaan. Nu zal moeten blijken wat de betrekking van die twee tot hem is. Laten ze hem gaan, weggaan, doorgaan. En we lezen die geschiedenis als één geheel, maar je moet eigenlijk bedenken wat een spanning ligt hier op dit moment in deze tekst. Wat gaat er nu gebeuren? Die vreemdeling heeft iets bij hen losgemaakt. Hij heeft de hoop weer aangewakkerd. Straaltjes van licht vielen door zijn woorden in het duister van hun hart. En zoals dat kan zijn op die morgen, dat zonnestralen heel voorzichtig de nevels doen opklaren. Zo ligt dat hier ook bij die twee. Hij opende voor hen de schrift, zodat ze des te meer gevoelden dat ze zonder Christus niet kunnen. En daarom willen ze hem bij zich houden, willen ze hem niet laten gaan. Wat ze voelend aan, als deze die hen door de schrift heeft heen geleid, als die verder gaat. Moeten zij alleen de nacht in. En zo, in hun ongeloof, in hun hopeloosheid, zonder Jezus, zo kunnen ze niet verder. In die steeds donker wordende nacht. Dat kunnen ze niet. En daarom die bede. Blijf met ons. In de grondtekst staat er een woord waar een bepaalde klem of drang in doorklinkt. Ze doen een krachtig pleidooi op deze wandelaar om bij hen te blijven. Ze kunnen hem niet loslaten en ze klemmen zich als het ware aan hem vast. Begrijpt u? Want als hij verder trekt, ook op uw levensweg, dan heb jij niets. Want de avondschaduw is gevallen. Ook nu, we zien dat toch om ons heen. Er is zoveel aan de hand. Het is toch ook de avondtijd van de wereld. We zien aan alles dat ook de zaken zich ook toch aan het toespitsen zijn. Zijn het niet de tekenen der tijden die spreken van het laatste der dagen? Als je dan eens naar binnen kijkt, je eigen hart, is het toch zoveel dat het alleen nog maar donkerder maakt. Al die zonden, al die ongerechtigheden, schuld. De dag, uw levensdag, is haast voorbij. De avond, die is gevallen en de nacht, die komt. Wat als hij nu verder trekt? Wat als hij nu weggaat? Dan blijft de nacht over. Een eeuwige nacht. Eeuwig in het donker. Eeuwig buiten God. Eeuwig in die buitenste duisternis. Voelt u de klem die daarin ligt in dit woord? Ja, ook voor u, voor jou en voor mij. Als je ziet hoe de avond is gevallen over de wereld. De avondschaduw zich aandient over uw levensdag. Dan kunt u hem toch niet zo laten verder gaan. Zeker. Als hij u elke dag heeft meegenomen in de schriften. Als hij jou heeft onderwezen vanuit Gods woord. Als hij in de Bijbel zichzelf heeft bekendgemaakt. En als hij in de schriften heeft laten zien wie hij is. Als hij nu verder trekt. Hebt u niets. Ja, slechts uw donkerheid. De duisternis van uw zondaarsbestaan. Dat wordt omkomen. Voor eeuwig. En daarom die bede. Blijf met ons. Een bede met klem. Vroeger zeiden ze dan wel eens, houd de klomp maar tussen de deur. En daarmee werd aangegeven dat je moest blijven aandringen en blijven volharden. Zoals Abraham deed bij de dreigende verwoesting over Sodom. En zoals Jacob deed bij Peniel. Nee, dat is dan geen vrijpostigheid, maar dat vindt zijn grond in Gods eigen beloftewoord. En zo mag je God als het ware zijn eigen woord voorhouden. En daarom mag u smeken of de Heere dat woord ook vastmaakt in uw leven. En dan mag je de Heere heilig lastigvallen met zijn eigen woord. En wat doet hij dan? Hij laat zich verbidden. Want hij wil overkomen op het gebed. Bij het vallen van de avond gaat hij met hen de woning in. Het is de tijd waarop de maaltijd zal worden opgediend en er kan worden gegeten. En in dat kleine huisje in Emmaus valt het zonlicht als het ware naar binnen. Aan tafel neemt de Heere Jezus het initiatief. Hij breekt het brood, hij zegent het, hij deelt het uit. En dat is het moment waarop Christus hun de ogen opent. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. Hij opent nu zelf hun ogen ervoor dat ze hem erkennen. De schellen vallen van voor hun ogen. En nu mogen ze hem kennen en herkennen. Zal dit voor hen een bijzonder moment zijn geweest? Ja toch, als de Heer je ogen opent. Als de Heer het verstand verlicht. En als hij het licht laat vallen op wie Christus is. En als je in hem mag vinden verzoening voor je zonde. En vrede voor je hart. Weet u daarvan? Zo de schellen van voor uw ogen werden weggenomen. En je hem mocht kennen en herkennen als de Christus. Maar dan is hij ook ineens weer weg. En hij kwam weg uit hun gezicht. Nu is dat niet erg meer, want nu hebben ze hem in de schriften. En dat vervult hem met blijdschap en dat willen ze delen. En daarom gaan ze terug naar Jeruzalem, al is het buiten donker, in hun hart is het licht. En het avondlicht is gevallen over Jeruzalem. De lichtstad. stad trekt. Daar moeten ze heen. Daar is hun plaats. In Jeruzalem, waar het volk is vergaderd. Daar waar de kerk op hen wacht. Daar horen ze. Die twee, ze kunnen niet alleen blijven. God brengt zijn volk altijd terug in de gemeenschap van zijn kerk. Gods kinderen blijven niet op zichzelf. Die trekken op elkaar aan. En daar in die gemeenschap, vers 34 en 35, bemoedigen ze elkaar. En gaan ze de weg voort na Paas. De avondschaduw valt over de wereld. Maar in de verte zien we het avondlicht vallen over Jeruzalem. De kerk kan voort, na Paas, ook als de avond valt. Want hij trekt mee in zijn woord. En zo kunt u gaan en zo alleen het donker in. Maar aan zijn woord heb je genoeg. Wie zo met hem gaat, die heeft het daglicht voor zich. En de opgestane levensvorst, die richt nu nog altijd zijn schreden naar die stille weg van Emmaüs, waar hij zondaren wil ontmoeten met zijn opstandingskracht. En op die weg geeft hij onderwijs. En daar gaat Christus niet alleen een zondaar verklaren, maar gaat hij ook zichzelf verklaren. Doet hij de nevels opklaren en daar maakt hij het licht. Dan kun je gaan. Door de nacht heen, onderweg naar de nieuwe morgen. En aan de avond van de wereld gloort in de verte aan de horizon licht over Jeruzalem. De dag dient zich aan, waarop er nooit meer een einde komt. De stemmen klinken, het geluid gonst hen tegemoet. De Heere is waarlijk opgestaan. En daarom, hoor, elk, u, jij en ik, die vreugdestem uit het blij Jeruzalem. Amen.
Thank you.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw naam hartelijk te danken voor uw woord waarmee u tot ons kwam. Hoe wonderlijk moet het zijn geweest voor die beide Emmausgangers. Toen in het rijk der natuur de zon scheen, was er nevel en donkerheid in hun hart toen ze Jeruzalem verlieten. Toen ze laat in de avond, het rijk der natuur, de zon, al lang was ondergegaan, mochten zij het licht in hun hart terugkeren in die stad waar ze de broeders en zusters mochten ontmoeten en mochten delen in die opstandingsvreugde van Christus. Heere, geef toch. Waar de nevels kunnen hangen, dat u ze opklaart. Als u meeneemt als die hoogste profeet door de schriften heen. Wilt u geven dat uw volk met blijdschap, licht in het hart, onderweg mag zijn naar het nieuwe Jeruzalem. Waar het nooit meer nacht zal worden. U zelf het woord achtervolgen met uw zegen. Wat zondig was, wilt u het genadig wegnemen. Wilt u zo met ons trekken. Ook het verdere van deze dag door. Maakt u zo alle dingen wel. En schenk ons uw zegen. Dat mogen we u biddend vragen. Dank het voor wat u gaf. In Jezus' naam. Uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 135e psalm en daarvan het 12e vers, het laatste vers. Sion loof met dankbare stem, God uw Heere die eeuwig leeft. Vers 12 van 135. Ik realiseer me dat ik een mededeling vergeten ben en ik kijk even richting broeder Loosman. Is er vanmiddag nu wel of geen zondagsschool? Dan wordt meegedeeld dus dat er vanmiddag geen zondagsschool is. Is goed voor de kinderen om dat nog even in zich op te nemen. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.